De grote verzoendag, Leviticus 16. Na de dood van de beide zonen van Aaron die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des Heren waren genaderd, sprak de Heren tot Mozes. De Heren nu zei tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterven, want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier ten zondoffer, een ram ten brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. En van de vergadering der Israëlieten zal hij 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer nemen. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. En hij zal de 2 bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de ingang van de tent der samenkomst. En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen, 1 lot voor de Heren en 1 lot voor Azazel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heeren stellen om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis en hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten. En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heren nemen en zijn handen vullen met fijn gestoten, welriekend reukwerk en dat alles brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt bedekt, opdat hij niet sterven. Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vingers sprinkelen op het verzoendeksel aan de voorzijde. En voor het verzoendeksel zal hij 7 dat bloed met zijn vingers sprinkelen. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen. En met dat bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprinkelen. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom, om de onreinheid der Israëlieten en om hun overtreding en al hun zonden. Al dus zal hij doen met de tent der samenkomst die bij hen verblijf houdt, te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn wanneer hij daar binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Dan zal hij naar buiten gaan naar het altaar dat voor het aangezicht des Heren staat en daarover verzoening doen. Hij zal van het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger 7 van het bloed sprinkelen en het reinigen en heiligen van de onreinheden der Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Daarna zal Aaron naar de tent der samenkomst komen en de linnen klederen uittrekken die hij aangetrokken had toen hij het heiligdom binnenging en zal ze daar laten liggen. Hij zal zijn lichaam in water baden op een heilige plaats en zijn gewone klederen aantrekken, dan naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer voor het volk bereiden en verzoening doen voor zich en voor het volk. Vers 29, dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn in de zevende maand. Op de tiende van de maand zult gij u verootmoedigen en geen allerlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden. Om u te reinigen van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen Sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Het is een altoos durende inzetting. En de verzoening zal de priester doen die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft om in zijn vaders plaats het priesterambt te bekleden. Hij zal de linnen klederen, de heilige klederen, aantrekken. Het heilige der heiligen zal hij verzoenen. Ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen. En over de priesters en het ganse volk der gemeente verzoening doen. En dit zal u een altoos durende inzetting zijn ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En hij deed zoals de Heere Mozes bevolen had. Tot zover. Nog steeds is Grote Verzoendag een bijzondere dag in Israël. Voor zover ik weet is dat vrijwel de enige dag waarop alles echt helemaal stil ligt. Een volkomen Sabbat. Dat is de dag dat je op de weg kunt wandelen en dat de kinderen met hun stepjes op de weg gewoon verder gaan. Ik heb het 2 keer meegemaakt. Dat is inderdaad een hele bijzondere belevenis. Geen openbaar vervoer, helemaal niets. Natuurlijk zijn er vele orthodoxe Joden die ook graag willen dat elke Shabbat ongeveer dezelfde kleur zou krijgen. Dat lukt nooit, dat is niet zo. Maar die Grote Verzoendag is heel erg uniek, heel bijzonder. En nu willen we daarover nadenken vanavond. We willen iets gaan zeggen over deze hele bijzondere dag. En die bijzondere dag is een van de feesten, een van de gezette hoogtijden van de Heere. Daar zijn er 7 van, dat hebben we elke avond nog gezegd. En nu zijn we in de 7e maand aangekomen en volgen er nog 3 feesten in die 7e maand, waarvan we de vorige keer de eerste hadden. De dag die te maken had met het geluid van de bazuin. En vervolgens de grote verzoendag en tenslotte het Loofhuttenfeest. Dat zijn de 3 die in de 7e maand hun beslag kregen. En de rol van de hoge priester is in deze dag heel erg opmerkelijk. En daar wil ik even beginnen. Voor zover ik mijn Bijbel ken, wordt de hoge priester in 3 verschijningsvormen, in 3 schilderijen geschilderd, neergezet. Zoals de hoge priester altijd liep, in een schitterend gewaad, met heel veel kleurrijkheid en juwelen, 12 van die prachtige stenen op zijn borst, op zijn hart, 2 van die grote edelstenen op zijn schouders, een efod, een soort schort, zo zouden we dat nu zeggen, over een blauwe overgooier, een efod waarin de urim en de tumim zaten, lichten en volmaaktheden. Aan de onderkant van een blauwe overgooier gouden belletjes en granaatappels. Een schitterende diadeem op zijn tulband, op zijn hoed. De Heere Heilig. Misschien wel een van de merkwaardigste en misschien ook wel een van de mooiste diademen die je je kunt voorstellen. Zo liep de hoge priester altijd. 359 dagen per jaar. Het jaar kende toen 360 dagen, maar 1 dag liep de hoge priester anders. En dat was de grote verzoendag. We hebben dat samen gelezen, maar misschien lees je er heel gemakkelijk overheen. Op de grote verzoendag deed de hoge priester zijn gewone, schitterende, kleurrijke, met juwelen versierde kleding uit. en trok hij linnenkleding aan. En als die grote verzoendag ten einde was, deed de hoge priester die linnenkleding weer uit, liet ze daar ook in het heiligdom, niet mee naar huis, en trok zijn gewone kleren weer aan. Je kunt in elk geval zeggen dat de hoge priester twee stel kleren had. Misschien wel meer, maar twee stel worden genoemd. Ene stel voor 359 dagen per jaar en een stel alleen voor die ene dag. De tiende van de zevende maand. Grote verzoendag. Ik hoop dat u het pakt. De hoge priester, onze Heer Jezus, is altijd een en al kleurrijkheid geweest. Hij kan zeggen, ik heb het werk voleindigd wat u mij hebt gegeven om te doen. Je vindt dat in Johannes 17. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Altijd had hij heerlijkheid, altijd glorie, altijd schittering, altijd kleurrijk, altijd schitterend, prachtig. De Bijbel zegt het zo. In Exodus 29 is dat, denk ik, wordt gezegd, Mozes, maak voor uw broeder Aaron kleren tot een prachtig sieraad. Die uitdrukking tot een prachtig sieraad kom je weer tegen in het Nieuwe Testament. Dan gaat het om het Grieks, dat was Hebreeuws. Maar goed, het is dezelfde inhoud. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2. Maar die uitdrukking eer en heerlijkheid is dezelfde als tot een prachtig sieraad. Hoe zouden wij de Heer Jezus vandaag kunnen zien? Wij zien Jezus, maar we hebben hem niet gezien. We hebben ook geen foto. Hoe kunnen we nu zeggen dat we de Heer Jezus hebben gezien? Omdat we in het Oude Testament een prachtige omschrijving hebben van hoe die hoge priester eruit zag. Wat dat prachtige sieraad is geweest. We hebben dat. Heel minutieus. Maar ja, wij slaan dat over, want wat heb ik daar aan en zo. Dat is de typische Hollandse mentaliteit. Wat heb ik daaraan? Zo van. Daar koop ik toch niks voor. En of die man nou een blauwe overgooier had of een grijze, nou, wat doet het ertoe? En toch gaan we dan voorbij aan een schitterend stukje schilderij van onze Heer Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Je kunt naar hem kijken en je kunt ademloos de kleuren bestuderen. Je kunt de goudreepjes bestuderen die tussen die kleuren geweven waren. Je kunt die schitterende juwelen gaan bekijken. Het ene is nog prachtiger dan het andere. En je kunt die schitterende diadeem gaan bekijken die op zijn hoofd, op zijn tulband zat, de Heere Heilig. En je zou het geluid van de belletjes kunnen horen. Altijd heerlijkheid. Altijd schittering. Altijd kleurrijk. De Heer Jezus, behalve één dag. Die dag is misschien een beetje moeilijk voor ons, omdat je die dag niet in termen kunt gieten van 24 uren. Ik heb het nu niet over de schepping of evolutie, hoor. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we in 6 maar 24 uur kunnen denken. Sorry, met alle respect voor alle wetenschappers, maar ze hebben het gigantisch mis, mijn verhaal. Ik moet me even van het hart, omdat dat een beetje bovenin ligt. Ik moest dus een lezing houden over het boek van de Spreuken, de Heer Jezus in Spreuken, en ik ben opnieuw enorm geraakt. Maar los nog van alle dingen die je in het boek van Spreuken vindt over de Heer Jezus, is daar een schitterende tekst, natuurlijk in Spreuken 9, dat het de vrezen van de Heere het begin is van de wijsheid. En vrezen van de Heere betekent eerbied hebben voor de Heere. Nou, dat is de uitdrukking, vrezen voor, op de vrezen des Heeren, van de Heere. Eerbied voor de Heere. En dat is het begin van de wijsheid. Maar als ik ga zeggen dat Genesis 1 anders zou moeten worden geschreven, of zou moeten worden herschreven, heb ik dan eerbied voor de Heer. Als de Heer in zijn enorme wijsheid ons dit scheppingsverhaal in deze vorm meedeelt. Moet ik dan beginnen met te zeggen dat klopt niet? Of zou ik dan moeten zeggen, mijn eerbied voor hem die alles weet, eist dat ik dat aanneem. En dat het op deze wijze naar ons toekomt, heeft kennelijk een bedoeling. En dat is het begin van de wijsheid. Maar als ik de vrezen, de eerbied voor de Heere loslaat, is de wijsheid aan het wegglijden. En het kennen van de Hoogheilige, zegt Spreuken 9, dat is pas kennis. Het kennen van de Hoogheilige, dat is kennis. We zitten in een soort glooiend gebeuren, het zakt weg. Maar al die dingen die we over de hoge priester, en dan kom ik terug bij mijn thema, vinden, is zo schitterend. Het kennen van de Heer Jezus, het leren zien van hem, het bekijken van de Heer Jezus. Het eerbied hebben, het ontzag hebben voor dat wat God ons meedeelt, is wijsheid. Daar vind je het. En bovendien, die Heer Jezus zelf wordt in 1 Korinthe 2 wijsheid genoemd. Hij, die Jezus Christus, die ons van God geworden is, wijsheid, gerechtigheid enzovoort. Hij is wijsheid. Mooi is het om te kijken naar de Heer Jezus. Altijd schitterend. Dat had hij al en dat heeft hij nu weer. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat heeft hij nu weer. Dat had hij, dat heeft hij. Maar één periode, één dag, grote verzoendag, liep hij anders. En die grote verzoendagperiode heeft toen 33 jaar geduurd. Het was de dag van grote verzoendag. Dat is niet begonnen toen hij op die dag, die bewuste dag, bij Pilatus was en daarna gekruisigd werd. Dat is begonnen toen hij vlees en bloed aannam en in de moederschoot van Maria kwam. Daar is die dag begonnen. De grote verzoendag was anders. Broeder en zuster, ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlost, anders ben je niet eens broeder of zuster. En ik hoop dat je echt weet, hij is voor mij hier op aarde gekomen en in mijn plaats wilde hij sterven en voor mij wilde hij verzoening bewerkstelligen. En hij wilde in mijn plaats de straf dragen. En dat zijn zulke geweldige uitdrukkingen, dat je daar inderdaad halleluja bij mag zeggen, of amen bij mag zeggen, of denken, je hoeft het wat mij betreft niet luid op en hard te doen, mag op mij ook hoor, ik bedoel, ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar het moet in je hart heel duidelijk resoneren, yes, dat heb ik, de Heer Jezus, we hebben hem als onze heiland, we hebben hem als onze verlosser, een geweldige zegen. Maar de Heer Jezus is anders hier op aarde geweest. Van hem staat dat hij gedaante had nog heerlijkheid, dat we hem begeerd zouden hebben. Dat is een heel ander verhaal. Hij had geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En als je hem aan het kruis ziet, of op weg naar het kruis ziet, dan kun je alleen maar zeggen, Heer Jezus, wat een ontluistering. Wat een blamage voor u. Wat een verschrikking. Dat u zo in Gethsemane en ook later voor de hoge priesters geslagen werd, bespuwd werd, bespot werd, gehoond werd. En dat men u geestelde en u sloeg. En dat men u aan het kruis liet hangen. Uitgerekt, vreselijk. Al mijn beenderen kan ik tellen. Nou, professor Bob Smaller heeft ooit een artikel over het lijden van de Heer Jezus van Goede Vrijdag geschreven. Dat zou eigenlijk elke gelovige moeten kennen. Want het gaat toch alleen om het fysieke, het menselijke, het lichamelijke element van lijden. Nou, dat is vreselijk wat er met een mens gebeurt. Als hij zo aan een kruis uitgetrokken wordt, uitgerekt wordt. Hoe alles van zijn plek komt. Vreselijke helse pijnen zijn dat geweest. Hebben ze toen ook al geweten, maar ze wilden de Heer Jezus een soort verdovingsmiddel geven direct aan het begin van de kruisiging. Dat heeft hij geweigerd. Omdat hij het heel bewust voor jou wilde meemaken. Maar we zijn niet verlost, lieve broeder en zuster, door het fysieke lijden van de Heer Jezus. We zijn verlost doordat hij onze schuld op zich nam en de straf daarvoor wilde dragen. En van God verlaten wilde worden, zodat wij nooit van God verlaten zouden zijn. De moordenaars hebben het fysieke element net zo gehad als de Heer Jezus. Die hebben ook aan het kruis gehangen. Die hebben dus ook die lichamelijke pijn gehad, precies als hij. Misschien met verdoving, dat is ook het enige verschil. De Heer Jezus, grote verzoendag. Ik hoop dat u het al een beetje vat. Eén dag liep de hoge priester anders. Heilige linnen kleding wordt dat genoemd. En die heilige linnen kleding bleven achter in het heiligdom. Gingen niet mee naar huis, bleven daar. Weet u wanneer u die heilige linnen kleding gaat zien? Hangen die in een museum nu? Moet ik dan naar Turijn, waar de lijkwaarde te zien is, bijvoorbeeld? Er komt een moment dat u die heilige linnen kleding ziet. Ik zal het heel helder zeggen. We zijn bij de Heer Jezus op een bepaalde dag, niet meer zo lang van hier. We worden door hem geroepen, met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel. En dan gaan we naar hem, dan zullen we zijn daar waar hij is. En we zitten op tronen, rondom de troon. En we zien het lam staande als geslacht. Pak hem even. Staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof je ooggetuige was. Daar zie je de linnen kleding van de hoge priester op de grote verzoendag. Die zijn niet hier ergens in een kast, ergens in een museum, ergens in een kerkgebouw, maar die zijn in het heiligdom bewaard. Daar, bij de troon, zie je het lam dat geslacht is. Alsof het net gebeurd is. De heilige linnen kleding van de hoge priester. Ik hoop dat dat beeld daalt in je hart en in je denken. Dat hele bijzondere van die dag is dan zichtbaar. Wat gaat u dan doen? Nou, misschien gaat u het 509 uit de opwekking nog een keer zingen. Of misschien zegt u 128 uit geestelijke liederen is ook mooi. Of 809 uit Johannes de Heer. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ze aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. We zijn niet meer te houden. Het nieuwe lied gaan we zingen. U gaat jubelen. Omdat u hem ziet. Staande als geslacht. Grote verzoendag ziet u dan voor u. Helemaal uitgebeeld. U bent er helemaal bij. In de oude dag ging de hoge priester één keer per jaar niet met zijn eigen bloed in, maar met het bloed van bokken en stieren. Ik heb het even omgedraaid. Want in onze Bijbel staat dat onze hoge priester een andere hoge priester is. Niet naar de ordening van Aaron, niet in het voetspoor van Aaron. Ik heb er vroeger moeite mee wat het woord ordening zou betekenen. Maar ja, dan heb je een orde van de Jezuïeten, of een orde van de Franciscanen, of een orde van de Tempeliers, of een orde van, ja, van de, in Engeland van de Kousenband, maar dat is een soort adelgroepje, een bijzondere club. Maar in elk geval, er zijn van die orde, er zijn groepen in het voetspoor tredend van Franciscus, of in het voetspoor van die, nou ja, zo ongeveer, in de orde van. Maar de hoge priesters naar de orde van Aaron, die stierven. En die moesten ook elk jaar opnieuw dat verzoeningswerk volbrengen. En die gingen ook niet met hun eigen bloed naar binnen, maar met het bloed van stieren en van bokken. Maar onze hoge priester, en dat is de derde verschijningsvorm van de hoge priester, is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Je hebt dus de hoge priester op de grote verzoendag. Je hebt de hoge priester zoals hij nu nog leeft en voor jou tussen beiden treedt, voor jou in de hemel spreekt, zijn geluid voor jou in de hemel laat horen. Er is, er staat, er blijft onze hoge priester. En we hebben ook een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is behalve hogepriester ook nog koning van Salem, koning van Jeruzalem. En koning van de gerechtigheid, priester van God de Allerhoogste, die met brood en wijn tegemoet komt. Dat komt nog. In Israëls situatie komt de hogepriester naar de ordening van Melchizedek met brood en wijn, met de wijn van Johannes 2 en met het brood van Johannes 6 naar buiten. Wat gebeurt er als jij en ik avondmaal vieren? Of, bij ons is dat meestal morgenmaal, maar goed, dat zal ik maar niet ter discussie brengen. Maar we noemen dat nog steeds avondmaal, omdat het in de avond destijds is ingesteld geweest. Maar wat doet de Heer Jezus dan? Als de Heer Jezus in het midden van de twee of de drie, dat zegt Matteüs 18, twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van. Wat gebeurt er dan als de Heer Jezus hier is? Dan gaat hij ons nu al, omdat wij deel hebben aan het nieuwe verbond. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het is even dat u het weet. Waarom komt die ordening van Melchizedek straks? Nou, vanwege dat nieuwe verbond. Niet vanwege de oude situatie. Want onze Heer Jezus was niet eens priester geweest als het daarom ging, zegt de brief van de Hebreeën. Hij komt uit Juda en daarover is met geen woord over priesterschap gesproken. Wel over koningschap, maar niet over priesterschap. Dus moest er een verandering, een noodzakelijke verandering komen. Er komt een andere ordening, een noodzakelijke verandering. En die verandering is de orde van Melchizedek, die in Abrahams leven zomaar naar voren stapte en brood en wijn aandroeg. De Heer Jezus. U ziet de Heer Jezus hopelijk nu al in drie kleurtjes. A, zoals hij altijd liep. B, zoals hij was op de grote verzoendag. En C, zoals hij zal zijn in de toekomst. En die laatste verschijningsvorm kan een gelovige, als hij aanzit aan de tafel van de Heere met brood en wijn, nu al beleven. Hij komt ons tegemoet. Spreuken 9 zegt dat de wijsheid zijn huis gebouwd heeft en dat er een uitnodiging ligt voor brood en wijn. Heel merkwaardig. En Jeremia 16 zegt, heel merkwaardig, dat er een gebruik bestond in Israël ter nagedachtenis aan iemands vader of moeder, aan een dode, aan een overledene, was er dan brood en wijn. En volgens Jeremia 16 zou het zo moeilijk worden dat dit soort gedachtenismalen niet meer konden. Maar dat gebruik bestond. Ter nagedachtenis aan een overledene was er brood en wijn. En als de Heer Jezus tijdens de paasmaaltijd brood neemt en een beker neemt, dan komt dat niet uit de lucht vallen. Dan is dat oude bestaande gebruik ter nagedachtenis aan een overledene door de Heer Jezus aangegrepen om te zeggen, doe dit tot mijn gedachte. Denk aan mij. Begrijp u nu waarom ik zoveel moeite heb met Staphorst? Ik bedoel niet met die mensen. Die mensen heb ik lief. Maar als ze daar zeggen, eens in het jaar is genoeg. Avondmaal eens in het jaar. Het gaat mij niet om een getal, hoor. Ik wil u niet iets aanwrijven. Maar dat kan toch niet? Als de Heer zegt, zou je aan mij willen denken? Dan zeggen we, ja, hier, oké, hoor. Maar ja, eens in het jaar, hè? Niet te vaak, hè? Goed, dan mag je het zelf weer willen. Ik heb mijn gedachten wel eens geventileerd. En misschien heb je dat nog opgeslagen ergens. Wat mij betreft elke dag. Want die zogenaamde dagelijkse mis, die in de Rooms-Katholieke traditie nog terug te vinden was in elk geval, ook al niet meer zo, komt ook niet uit de lucht vallen. U begrijpt het nu. Waar het nu vanavond om gaat is dat de Heer Jezus in zijn enorme wijsheid deze dingen aan ons heeft meegedeeld. En ons laat zien, kijk nu eens wat er gebeurde op die grote verzoendag. Ja, daar was het een zoon van Aaron. Dat was nog de ordening van Aaron. En Aaron moest ook voor zichzelf het probleem nog oplossen. Niet voor zichzelf, zegt de brief aan de Hebreeën, onze Heer Jezus. Nee, helemaal niet. En de hele brief aan de Hebreeën is waarschijnlijk een parafrase op de grote verzoendag. Een soort uitleg over de grote verzoendag. Dat is de kern van die brief. Dus je kunt grote verzoendag vandaag niet zonder de brief aan de Hebreeën begrijpen. Dat is ondenkbaar. Zulke hoge priester hadden wij ook nodig. En de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke hoge priester hebben. Dat is punt 1 in dat hele gebeuren. De kern van de brief aan de Hebreeën is hoge priester. En die hoge priester in de oude dag is hier geschetst. Normaal in dat schitterende gewaad, maar 1 dag per jaar anders. Normaal was de Heer Jezus een en al glorie, een en al heerlijkheid. En toen stond hij voor Pilatus en sloeg of liet Pilatus hem slaan. Dat is de Heer Jezus. Toen ging de hoge priester eerst voor zichzelf met een stier voor zijn eigen huis en voor zichzelf naar binnen. Dat laat ik nu maar even los, want in het Nieuwe Testament wordt gezegd, dat is onze hoge priester gelukkig niet. Want die hoefde niet voor zichzelf dat probleem van de zonde oplossen. Dat had hij namelijk niet. Hij was de zondeloze, de absoluut unieke. Maar hij ging wel. En de hoge priester ging 3 keer op de grote verzoendag naar binnen. Eerst met reukwerk. 2 met het bloed van die stier voor zichzelf en voor zijn huis. En 3 met het bloed van die ene bok. Maar 3 keer in totaal. Eerst reukwerk. De hoge priester ging als eerste naar binnen op die dag. Dat mocht van de Heere. Dan mocht hij vuur nemen van het altaar. Dan mocht hij reukwerk opdoen. En hij mocht dat reukwerk binnen het heilige der heiligen. Binnen dat voorhangsel brengen. Zodat de hele achterzaal vol zou zijn van reukwerk en van glorie. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Ik wil ook mijn schoenen wel uitdoen. Maar toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven ging geven en aan het kruis hing, toen was met alle eerbied het heilige der heiligen, ik kijk even naar boven, al vol van de reukwerk. Toen hij begon zijn dienstwerk en zich liet dopen door Johannes de Doper, toen liet de hemel eventjes, oh ja, het rook al naar hem. Dat is hem, dat is hem. In wie ik wel behagen heb. Dit ruik ik graag. Daar was die lieflijke reuk al doorgedrongen. En dat is gebleven. Iedere keer is dat hetzelfde. Als er op de verheerlijking op de berg de stem komt. Dan blijkt opnieuw dat het heilige der heiligen met alle eerbied. Ik heb het dan niet over een locatie hier waar. Maar ik heb het over de hemel zelf. De troon van God waar de Heere woont. Waar de Heere troont. Was al helemaal vervuld met reukwerk. Dat rook. Naar hem met eerbied gesproken. En toen hij in Jeruzalem wandelde, kwam die stem. Reukwerk, reuk. Het heilige der heiligen was al vol van reukwerk. U ziet het in Leviticus 16, daar gaat de hoge priester als een soort rituele daad naar binnen en brengt het reukwerk binnen dat voorhangsel of achter dat voorhangsel. Bij de troon, bij de genadetroon, bij het verzoendeksel, op de ark van het verbond. En als dat gebeurd was, dan ging de hoge priester dus met het bloed van die ene stier naar binnen. Het was voor hemzelf. Dat lag nu even los. Dat moest omdat hij zelf niet de zondeloosheid had. En tenslotte ging de hoge priester met het bloed van die ene zondebok naar binnen. En sprenkelde op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel 7 keer. Op het verzoendeksel 1 keer, voor het verzoendeksel 7 keer. En daarna ging hij naar buiten en ging hij naar de voorhof. En daar stond die andere zondebok, er waren aanvankelijk 2 en er was over het lot gegooid. De een was voor de Heere, dat was die geslachtwet. De andere was voor Azazel, de weggezondene, betekent dat. En dan ging de hoge priester boven die kop van de bok staan met zijn handen en beleed al de ongerechtigheid van de Israëlieten en al de zonden en al de overtredingen van het volk en legde dat bij wijze van stapelde dat allemaal op de kop van die bok. En die bok werd daarna door iemand die klaar stond uitgelaten, weggelaten, werd vrijgelaten. Nou ja, die kwam niet meer terug. Dat snap je wel. En de Heere wilde duidelijk maken, kijk eens, bloed naar binnen. En de zonden zijn weg en komen nooit, nooit meer terug. Daarom kunnen we nu zeggen, en nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Grote Verzoendag is zo spectaculair, zo bijzonder. Ik hoop dat je het ziet. En er was niemand in de tent der samenkomst. als de hoge priester daar naar binnen ging. Toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, was het 12:00 middags en toen werd het aarde donker. Het heeft 3 uren geduurd tot het 9:00 toe, dat is 3:00 middags. God was alleen met de hoge priester. Er was niemand bij. Ik denk dat dat het is, dat God het onttrokken heeft aan het oog van iedereen. Niemand was daar. Hij, mijn hoge priester, mijn Heer Jezus, mijn heiland, was daar en beleed mijn schuld. Ging niet met het bloed van een bok naar binnen, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd. Ook niet om het ieder jaar opnieuw te doen. Nee, hij is naar de ordening van Melchizedek, zonder begin van dagen, zonder einde van leven. Zonder begin van dagen, zonder einde van leven. Hij is eens en voor altijd naar binnen gegaan, de Heer Jezus. En toen dat gebeurde, was hij dat alleen. Hij heeft verzoening gedaan. Broeder en zuster, jij en ik hadden geen been om op te staan. We hadden nooit 1 stap dichter bij God kunnen doen. We zouden ten alle tijde door de mand zijn gevallen. We zouden absoluut afgewezen zijn. We waren absoluut verloren gegaan. Voor 100%. Alleen omdat de Heer Jezus het werk ging doen. Voor ons de weg bereiden. En naar de troon van God ging. Naar het verzoendeksel ging. Naar de tender, in de tent der samenkomst ging. Waar de ark van het verbond stond. En het verzoendeksel, genade, troon, verzoendeksel, hetzelfde woord. Dat lag daar, daar werd het bloed gebracht. En daarom, als hij naar buiten komt en die bok zien we dan weggaan, even in gedachten, mag je dan ook echt zeggen, en zo zijn al mijn zonden weggegaan, en ze komen nooit meer terug, ze worden ook nooit meer gedacht. En nu ben ik vrij. Er komt een moment, Openbaring 15, aan het eind, dat de tabernakel van de tent der getuigenis gaat open. Hele merkwaardige uitdrukking. En dan wordt die tent der getuigenis gevuld met rook. En niemand kon binnengaan. En dan zijn de oordelen, de laatste oordelen aangebroken. In Openbaring 11 wordt dezelfde uitdrukking vrijwel gebruikt. Maar daar komt de ark van het verbond nog tevoorschijn. Daar zie je nog iets van de ark. Van het verzoendeksel, van de genadeplek, genadetroon. Maar in Openbaring 15 is dat niet meer zo. En dan gaan de oordelen komen. Het is afschuwelijk als je moet realiseren dat alleen door het geloof in de Heer Jezus er genade is. Dat is de taal van de brief van de Romeinen, hoofdstuk 3 met name. Daar komt het woord genademiddel of zoendeksel voor. 3:25. Hoofdstuk 5 zegt: wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En we roemen in de genade waarin wij staan. We staan nu in die onmetelijke berg genade. Daar staan we middenin. Alles is genade. Wie heeft dat bewerkt? De Heer Jezus. Wie heeft dat gedaan? De Heer Jezus. Maar als je hem niet hebt, dan kom je oog in oog te staan met een heilige God. Dan zal dat wat God op de Heer Jezus ging verhalen in onze plaats, tegen mensen zijn die dat niet geloven. Dat moet heel helder zijn, want de toorn van God blijft op iemand als je niet gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is toch afschuwelijk als je denkt aan ongelovigen die nog steeds nee zeggen, of die zeggen, ja, er moet toch een alternatieve route zijn. Nou, het lijkt wel alsof we allemaal een tomtommetje naar de hemel hebben. Nou, dat werkt niet daar, hoor. Is afgelopen. Sorry, hoor. Het heeft niks te maken met onze technieken. Het heeft te maken met wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat moet heel helder zijn. Dat moet misschien wel weer veel duidelijker gezegd worden. Want in de wereld zeg je, ja, nou ja, als je een beetje goed doet, nou ja, als je gelooft zoals je dat zelf denkt te moeten doen, nou ja, dan komt het vast goed. Dat is de taal van vandaag. Maar er is maar 1 weg. Er is maar 1 oplossing. Grote verzoendag. Het bloed van de Heer Jezus in het heilige der heiligen. In het heiligdom. Dat is maar 1 oplossing. En als je die oplossing negeert, dan heb je echt een probleem. Dan heb je niks. Er komt een moment dat die ark niet meer beschikbaar is, niet meer bereikbaar is. Dan is die tempel er nog wel, dan is de wolk er nog wel. Maar de entree naar de ark van het verbond, naar de troon van de genade, is er niet meer. Daarom noemen we wel eens dat de dag van de genade of de tijd van de genade dan voorbij is. De grote verzoendag was dit heel, heel helder. En daarom hebben we zo'n bijzonder plaatje in uw Bijbel gekregen van dat wat er toen op zo'n dag gebeurde en wat er door de Heer Jezus is gedaan toen hij zijn leven gaf. Als de hoge priester gereed was met alles, ging hij zich in water wassen en dan ging hij zijn gewone kleren weer aantrekken en dan ging hij de gemeente zegenen. De Heere zegene u, de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Nummer 5, 6. Nou hoop ik dat u niet mij ziet, maar dat u de Heer Jezus ziet. Die op de opstandingsdag te midden van de discipelen komt. En diezelfde zegen uitspreekt op het uur van het avondoffer. Dat is hetzelfde uur als toen hij zei het is volbracht. Op het uur van het avondoffer, op die eerste toen het avond was, op die dag. Dat is het uur van het avondoffer. Echt, dat mag u echt van me aannemen. Dat is het uur van het avondoffer. Daar heeft hij toen die zegen uitgesproken. Vrede, zei u. De ordening van Melchizedek naar de betekenis van zijn naam. Koning van de gerechtigheid. Koning des vredes, koning van Salem, koning des, het woord shalom, Salem betekent hem dus vrede, en priester van God de Allerhoogste. Hij kwam met de zegen van God. Wij kijken ernaar alsof het een stukje nostalgie is, of misschien wel een stukje museumachtig is, maar het is echt onderwijs van de bovenste plank voor elke gelovige. En op die dag, zegt Leviticus 16 zorgvuldig, maar ook Leviticus 23, waar we eigenlijk mee bezig zijn, een heel seizoen, zegt, een absolute volkomen Sabbat zal er zijn. Geen allerlei slaafse arbeid, helemaal niks. En dat wil ik toch graag een beetje onderstrepen, omdat we ontzettend veel mensen tegenkomen vandaag die zeggen, ja, maar... Zou je dan in de hemel? Ja. Maar ze bedoelen dus nee. En waarom dan? Omdat ze naar zichzelf kijken. En we moeten nog wat doen. We moeten dan in het zwart lopen. En we moeten een bepaalde kleur uitstralen. En een bepaalde vroomheid etaleren. We moeten op alle mogelijke manieren iets laten zien van vrome dingen en zo. Ik weet niet of je ooit in Stapels gekeken hebt op zondagochtend. Mooi gezicht. Ik weet niet of je ooit een reiziger gekeken hebt. Zondagochtend is ook een heel mooi gezicht. We zien daar wel iets van, zo nu en dan. Dat begrijp je. En als je met die mensen praat, heb je vrede met God. Zondagavond had ik een lezing in Nijverdal. En mijn vrouw zit daar. Die staat in een wat evangelische boekwinkel. En die verkoopt mooie boeken. Maar dat is een beetje zware lectuur ook. Alles van Calvijn kun je daar ook vinden. En alles van de oudvaders kun je daar ook. Dus als je toch wat zoekt. Ze hebben van alles. En ze verkoopt daar. En ze zit er te luisteren. En ze zit naast haar man. En ze zit te genieten. En ze komt naar me toe. En ze ik wil gewoon een beetje eer betonen. Maar ik heb de Heer Jezus leren kennen. Er was een mevrouw die stond ernaast. Die zegt, ja, die mevrouw heeft mij 12 jaar geleden bij de Heer gebracht. Nou, die was er ook. Gelukkig. En die man stond erachter. En ik kijk hem aan. En trilde wat, zo weet je wel. Ik denk, nou ja, het kan van alles zijn. Misschien een beetje griep. Ik heb hem niet gedacht. Ik denk, die man is tot in zijn botten geraakt. En tranen biggelen over zijn wang. Ik zeg, en jij dan? Heb je die? En toen was het nog erger. Het was helemaal rood en helemaal gespannen. En hij durfde het niet te zeggen. Waarom niet? Omdat hij nog met zichzelf bezig is. Hij is nog steeds aan het ploeteren. Hij wil nog steeds, mag ik het gewoon zeggen, op de grote verzoendag nog wat doen. Nog wat slaafse arbeid erbij doen. Kun je iets toevoegen aan je behoud? Nul. Probeer het dan ook niet daarna. We hebben mooie dingen ontdekt. Ja. De wet des Heeren houden, ja, om die te doen uit dankbaarheid. Maar ze bedoelen, we moeten toch nog een stukje hemel gaan verdienen. We moeten bij God in een goed blaadje zien te komen. Daarom zijn we ook behouden in de hopen des eeuwige levens. Ja, je weet het maar nooit. Je kunt op het laatste moment toch nog struikelen. Echt waar. En dan geven ze God nog gelijk ook dat hij hen niet in de hemel laat. Want God is een rechtvaardig God. Dat geloven ze diep in hun hart. Het is wel heel moeilijk om dat te accepteren, maar ze geloven het wel. Maar hier dan. Zou u nog iets willen toevoegen aan uw behoudenis? Ik heb het niet over het feit dat wij, nadat we tot geloof gekomen zijn, de Heere heilig een wandel mogen leven. Een heilige wandel mogen tonen. Maar dat is niet om iets aan onze behoudenis toe te voegen. Als het al iets is, dan heeft het te maken met discipelschap. En dan komt ook nog een beloning om, maar dan heeft het te maken met uw en zijn regering, maar niet met behoudenis. Aan een behoudenis kun je niets toevoegen. Geenerlei slaafse arbeid, niets. Een volkomen sabbat zal het zijn. Een heilige samenkomst. En iedereen die ooit tot bekering is gekomen en nog een bepaald moment kent, weet ook precies dan en dan, of toen en toen, heb ik dat echt mogen aanvaarden. Het gaat me niet om het feit dat u een dag en een uur of een datum zou moeten noemen van bekering. Ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat het gebeurd is. En ik ben dol en dol gelukkig dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. En dat ik weet mijn schuld is weg. Maar mijn gereformeerde traditie zei, dan moet ik nog wat doen. Deze is maar met de paplepel ingegoten. We moeten dat wel doen. En eindelijk zeggen, Heere, ik kan niks, want ook wat ik na mijn bekering nog zou willen doen, ja, wat ik niet wil, dat doe ik dan toch. En wat ik wel wil, dat doe ik dan niet. Hè? Romeinen 7, ik ellendig mens. Je komt ook nog in dat conflict terecht van wat je dan toe wilt voegen, dat breek je nog bij de handen af ook. Heer, hier ben ik. Dank u wel, Heer Jezus. Kijk dan naar de grote verzoendag en zeg, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel. En u spreekt nu voor mij bij God. U bent daar. Niet meer in die kleren van toen. Niet meer in, laat ik maar zeggen, die gedaante van de grote verzoendag. Maar u bent daar nu in glorie en in heerlijkheid. En u draagt mijn namen op uw borst en op uw schouders. En u bent daar om voor mij tussen beiden te treden. Die heilige diadeem, die prachtige plaat op de tulband, op de hoed van de hoge priester. Is misschien wel een van de mooiste dingen, zei ik zo pas ook aan het begin. Omdat daarmee iets bedoeld wordt. Die heilige diadeem, die gouden plaat waarin gegraveerd stond de Heere heilig, zou dienen om de ongerechtigheden van de Israëlieten in de heilige dingen te dragen. Dat is een hele moeilijke uitdrukking. Maar ik wil het gewoon illustreren. Als u hier zit en u dankt de Heer Jezus voor wat u net hoorde. En u denkt op hetzelfde moment zou mijn auto straks verstarten. Dan bent u even van uw. Niks mis mee. Gisteravond deed mijn auto namelijk niet naar de lezing. Dus je weet maar nooit. Nee, maar je bent aan het bidden. Hè, je hebt je eigen stille tijden. Je bidt voor een aantal dingen. En je denkt, wat moet ik morgen doen zeggen? Of wat moet ik doen? Je denkt aan je brood. Je denkt aan het water. Je denkt aan je werk. Aan je familie. Aan je kinderen. Aan je kleinkinderen. Aan van alles. In no time ben je van je route af. En op zich zijn het nog niet eens slechte dingen. Hè? Je moet werken hier, je moet hier leven en je moet hier ook iets doen. Maar stel je nu voor dat je aan het bidden bent. En dan komt een filmpje voorbij uit je vroegere leven, voor je bekering misschien wel. Van vunzigheid en van vuiligheid. Komt dat nooit voor? Nou, mensen zijn allemaal stil nu. Maar, ja, nou, het komt wel voor. En je kunt tijdens het bidden wel halleluja roepen terwijl je met je hart, ik weet niet waar zit. En met je denken. Schaamt u zich dan niet dat u aan het bidden bent. U bent aan het praten met de Heer Jezus of u bent aan het praten met God de Vader. En onderwijl zit u misschien wel in Siberië of in Portugal omdat de vakantie zo aangenaam was of zo. Schaamt u. Hij is daar om de ongerechtigheid in de meest heilige dingen te dragen. Hoor je het goed? Laten we dan door hem heen, door hem, het woordje heen staat niet in onze vertaling, maar door hem opofferen, een offerande, dat is los, dat is de vrucht van de lippen, die zijn naam belijden. Door hem heen. Mooi, hè? Wat waardevol is, dat komt verder. En wat niet waardevol is, dat komt er niet. Dat is een mooie diadeem, dat is een prachtig stuk sieraad op de hoed van de hoge priester. Hij is daar, hij leeft voor je, hij bidt voor je, hij spreekt voor je, hij draagt je. Alle kleurrijkheid, alle heerlijkheid, alles is daar voor jou. Hij heeft het aan het kruis gedaan en hij is nu daar bij God als onze hoge priester. En hij komt terug om hier op aarde te verschijnen. En zo nu dan zie je daar iets van. Voor Israël, die hem doorstoken hebben of hebben laten doorsteken, geldt dat de Heer Jezus straks terugkomt. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ik vertaal het bewust zo. Ik hou dat ook vol, want nergens staat dat zij hem doorstoken hebben. Dat wordt heel vaak gezegd, dat de Israëlieten hem dat aangedaan hebben. Dat is natuurlijk niet zo, want de Romeinse soldaten hebben dat gedaan. Dus niet hij, niet de Israëlieten. Maar hij is wel doorstoken. Dat is wel gebeurd. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen zich op de borst slaan. En ze zullen bitter rouw bedrijven. En ze zullen verootmoediging kennen. Dat is nu precies wat Leviticus 16 zegt. Een dag van verootmoediging. Een dag van erkenning, van schuld, van schuldbelijdenis. Dat zullen ze dan doen. En ze zullen vragen, wat zijn er voor wonden in uw handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard, waak op tegen de man die mijn metgezel is. Bijzondere tekst. Die twee waren samen. Abraham en Isaac gingen samen. Die Jezus zei, ze zullen me allemaal alleen laten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Die twee waren samen. Niemand was in het heiligdom. God en de hoge priester waren samen. Dat is grote verzoendag. En voor Israël zal het moment aanbreken dat ze tot de ontdekking komen dat hij het toch was. Dat niet een Messias komt, maar dat hij, de Heer Jezus, de Messias is. Dat moment komt. Dat moment breekt aan. En dat zal voor Israël een geweldige zegen betekenen, brood en wijn. Maar voor alle vijanden, alle ongehoorzamen, is het oordeel en verschrikking. Grote verzoendag. Een bijzondere dag in die zevende maand. Maar ik hoop dat jij blij bent met die dag. En dat je inderdaad gaat zeggen, Heer Jezus, dat hebt u gedaan toen u hier op aarde kwam en toen u dat werk ging volbrengen. En dat werk dat blijft staan, want we zullen u zien straks staande als geslacht, alsof we daarbij waren, alsof het ons gewoon voor de ogen geschilderd wordt. We zullen u zien en u huldigen. Dat betekent concreet voor jou en voor mij nu, dat we hem prijzen, dat we hem huldigen, dat we hem bedanken, dat we hem eer geven, dat we hem glorie brengen. Dat we eindelijk zover zijn dat we zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dank u, Heer Jezus. En als ik denk aan de drie vormen van hogepriester, wie deed het op het kruis van Golgotha? Hij. Wie spreekt nu voor mij? Hij. Wie komt terug straks met brood en wijn? Hij. Heb jij er iets in gedaan? Hebben wij er iets in gedaan? Helemaal niet. Houd dat nou eens vol. Vanaf het moment dat de donderpreken komen van dit moet je, dat moet je, stop maar. Hij is het. Hij deed het, hij was het, hij blijft het, hij zal het zijn, hij is alles. Betekent dat je niet een stukje vermaning moet uitspreken soms? Ja, als het om onze lauwheid gaat wel. Maar niet om de hemel te verdienen. Niet om daar te komen waar de Heer Jezus is. Dat is door hem gedaan. Alles is door hem gedaan. Een volkomen sabbat. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Niks is er te doen voor ons. En toch zou de Heer zo graag willen dat we voor hem zullen leven. En wat is voor hem leven? De Vader zoekt aanbidders. En als u dicht bij de Heer Jezus komt, dan komt u erachter dat u met verkeerde dingen niet bij hem kunt komen. Dat voelt u aan, dat weet u. Heel scherp. De Heilige Geest die in u is, maakt u dat duidelijk. Dat gaat u erkennen. Maar hij, de Vader, zoekt een aanbidder. En ik hoop dat jij dit bent. Vader, dank u wel dat we zo naar Leviticus 16 mochten kijken, naar de grote verzoendag. Het is eigenlijk overweldigend dat in één zo'n tafereel, in één zo'n schilderij, zoveel kleurrijkheid te vinden is, zoveel informatie ook. Zoveel lesstof ook voor ons, maar ook zoveel dankensstof, zoveel redenen om te aanbidden. Vader, we willen voor u buigen, we willen u aanbidden, we willen knielen voor u. Vader, dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor de enige die uw welgevallen is geweest. Voor de enige die overeind blijft en bleef. Dank u wel voor hem. Vader, we prijzen u voor uw zoon. Amen. Ik wil tot slot een tekst met u lezen uit Psalm 1 en Psalm 2. In Psalm 2 gaat het over de Messias, de koning. De volken die woelen, zegt Psalm 2 vers 1, en zinnen op ijdelheid. En de koningen van de aarde scharen zich in slagorde om de macht te hebben, spannen samen tegen de Heer en zijn gezel. Nou, dat voelen we aan, dat is de situatie van vandaag. Die in de hemel zetelt lacht. Ik heb immers, zegt vers 6, mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen, maar het besluit is Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Nu dan, gij koningen, zegt vers 10, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heeren met vrezen, eerbied. En verheugt u met beving, kust de zoon opdat hij niet toorne en onderweg niet te gronde gaat. Dat gaat over de koning die ook zoon is, die ook priester is en die de enige oplossing is, kust de zoon. Dat is een heel belangrijk punt. Kust de zoon. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters. Meneer Balkenende, laat u gezeggen. Ik denk dat dat een gelovige is, maar laat ik dat maar even loslaten. Maar wie dan ook, Sarkozy of mevrouw Merkel of meneer Brown of wie ze ook zijn, of meneer Obama, laat u gezeggen, gij richters, gij koningen, kust de zoon. Je moet hem hebben. Maar nu, terug naar Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Je kent het, we kunnen het zingen met onze kinderen, er is een mooie melodie opgemaakt. Die niet staat in de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. Er is maar één. Wie is die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen? De Heer Jezus. Wie staat niet op de weg van de zondaars? De Heer Jezus. Wie zit niet in de kring van de spotters? De Heer Jezus. Wie heeft aan des Heeren wet zijn welgevallen? De Heer Jezus. Wie overpijnst die wet bij dag en bij nacht? De Heer Jezus. En die is als een boom. Nou, nu snapt u het kruis. Openbaring 22 in het midden van de straat. De boom des levens, aan weerskanten, de boom des levens. De Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Welks loof niet verwelkt in al wat hij onderneemt, gelukt, maar die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Die boom geeft 12 maal per jaar vrucht. U ziet, het begin van het psalmboek gaat over de Heer Jezus. En het eind van het psalmboek gaat ook over de Heer Jezus. En wat ertussen ligt, gaat ook over de Heer Jezus. Daar mag u over nadenken. Maar die eerste twee zijn heel bijzonder. En die laatste twee is ook makkelijk. Loof de Heer en mijn ziel, weet je wel, vergeet niet één. Prijs hem, cymbalen, alles wat adem heeft, loof de Heer. Je komt uit in een lofuiting, in een aanbiddingsdienst. De Heer zegen ons.